Goedemiddag allemaal. Fijn om hier vandaag met te mogen zijn en om het woord te mogen delen. En ja, bijna vakantie. Of eigenlijk, het is vakantie, toch? Ik zie dat velen al vandaag niet meer aanwezig zijn en al richting hun vakantieadres zijn gegaan. En het is mooi weer, het is warm. Maar vandaag heb ik een boodschap wat ik graag met u wil brengen. En dat heeft te maken met wanneer zwijgen pijn doet. En ik wil beginnen met het schooljaar wat weer voorbij is. Want wat ging daaraan vooraf? Voor veel leerlingen, zoals misschien in dat plaatje achter mij, was het een periode vol spanning. Wachten, wachten en nog een keer wachten. En waarop? Op dat ene alles bepalende telefoontje. De uitslag van het examen. Heb je het gehaald? Ben je geslaagd? Of ben je misschien dan toch gezakt? Of mag ik misschien herexamens doen? Nou, en dan komt dat moment supreem. Yes! En de tranen van blijdschap springen in je ogen. Ik heb het gehaald. En overal zie je dan in Nederland, ik vind dat echt mooi, zie je een soort feestgedruis. Schooltassen die aan vlaggenstokken hangen, juichende jongeren in de stad en selfies met die trotse gezichten en het vlag achter je. En ja, dan zijn die jongeren blij, want het zit erop. En dan natuurlijk weer op naar het volgende schooljaar of op naar de universiteit. Vandaag wil ik de vraag stellen, zijn wij niet allemaal leerlingen? Zitten wij ook niet, net als die jongeren die dit jaar examen hebben gedaan, ook in de schoolbanken van het leven? Want een discipel zijn betekent letterlijk een leerling. En als volgelingen van Jezus doen wij dus al jarenlang aan leven lang ontwikkelen. Ik weet niet of u dat wel eens volgt. Tegenwoordig is het belangrijk dat wij ons hele leven blijven ontwikkelen. Nou, maar ook als kind van God, als een discipel, zitten wij in diezelfde schoolbankjes van leven lang ontwikkelen. En ook ons geestelijk schooljaar is op weg naar een eindtoets. En de vraag is dan, hoe staan wij ervoor? Wat als wij diezelfde toets eens op ons eigen leven leggen? Als God vandaag zou kijken naar hoe ons afgelopen jaar was. Hoe was het? Onze gehoorzaamheid. Onze verantwoordelijkheid. En hoe zijn wij omgegaan met datgene wat God aan ons heeft toevertrouwd? Wat zou de uitslag zijn als we dat telefoontje krijgen uit de hemel en dan horen van, hoe was het afgelopen jaar? Ben ik dan geslaagd? Geslaagd? Of ben ik dan gezakt? En soms hoor ik wel eens heel nuchtig, als ik gezakt ben, dan doe ik toch een jaartje over. Maar geestelijk werkt dat niet zo? Ja, God is een God van vergeving. Laat ik duidelijk zijn. En God is een God van nieuwe kansen. Laat ik ook duidelijk zijn. Maar wie in de Bijbel goed kijkt, ziet dat zakken voor een geestelijke toets gevolgen heeft. Soms heel pijnlijk. Soms blijvend. Sommige fouten kun je niet terugdraaien. Sommige keuzes laten sporen na tot in het nageslacht. Dus opnieuw, als wij kijken naar ons leven het afgelopen jaar, zijn we geslaagd of zijn we gezakt? Laten we vandaag in de Bijbel kijken. Drie verhalen ga ik vandaag aanhalen. Waar we zien dat mensen ook die toets kregen. En u zult zien dat velen en de voorbeelden uit de Bijbel faalden. En de gevolgen, die waren veel groter dan een jaartje overdoen. Sommige keuzes hadden een desastreuze gevolgen. Tot op de dag van vandaag. En het eerste waarin ik u wil meenemen is een verhaal dat staat in Genesis 2. En dan beginnen we te lezen in vers 18. Daar staat: ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. En dan in vers 21 tot en met 23. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En God nam één van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. En toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Tot zover even het eerste gedeelte. Adam was super blij dat hij een hulp voor zijn leven van de Heere heeft gekregen. En hij roept het uit: dit is het! Met andere woorden, zij hoort bij mij. Zij is van mij. Eindelijk iemand zoals ik ben. Wilt u zich, misschien dat u zich niet realiseert, maar hij leefde daar tussen dieren, hè, tussen vissen. Hè, en die waren niet zijn gelijken. En nu had God eindelijk iemand die wel zijn gelijken was, die tegenover hem was. Die was zoals hij is. En dan zie je dat hij dat uitroept. En hij noemt haar dan manin, want zij is uit de man genomen. En die naam, die drukt verbondenheid uit. Niet boven hem, niet onder hem, maar tegenover hem. Zijn gelijke en zijn aanvulling. En nu zie ik sommige mannen al denken: maar zie je wel, de vrouw die is uit de man gekomen en broeder Martijn, zij is gemaakt tot mijn hulp. Dus moet zij naar mij luisteren. Maar broeder Martijn, mijn vrouw, die doet juist het tegenovergestelde. Ze doet wat ze zelf wil. En we krijgen alleen maar ruzie. Broer, wilt u eens met mijn vrouw gaan praten? Nou, broeder, denkt u nu echt dat als uw vrouw niet naar u wilt luisteren, dat zij dan wel naar mij zal luisteren? Maar, mannen, u zegt het net zelf. De vrouw is gemaakt tot mijn hulp. Laten we daar dan vandaag kort in gaan inzoomen. Wat betekent nu eigenlijk hulp? Nou, stel, u hebt geld nodig. Waar klopt u dan aan? Bij de bank? Of bij iemand die in diepe schulden zit? Nou, u gaat denk ik niet naar een bedelaar op de straat en vraagt aan een bedelaar op de straat: mag ik van u lenen? Want dan denkt u wat die bedelaar zegt. Wat wil je? Wil je mijn schulden ook overnemen? Nee. Stel u zich nou eens voor, u komt thuis met zware boodschaptassen. Gaat u dan hulp vragen aan iemand die op krukken loopt? Nee toch? Je vraagt hulp aan iemand die sterker is dan jij. Dus dames, wees niet boos als uw man u om hulp vraagt. Blijkbaar bent u sterker dan hij. Want anders zou u hem ook toch niet kunnen helpen. Ik zie alweer vrouwen denken: zie je wel, ik ben zijn hulp, dus ik ben sterker. En sterker zijn betekent dus hij moet luisteren naar mij. Nou, je snapt dat ik een beetje zit te geinen. Maar laten we nou eens kijken wat de Bijbel zegt over die dynamiek. Genesis 3, vers 1 tot en met 6 wil ik graag gaan lezen. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: Eva, is het echt zo? Is het echt zo het nou echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders zult u sterven. En toen zei de slang tegen de vrouw, nou, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat het een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Heb je dit wel eens een keer heel rustig gelezen? Er staat niet dat Adam ergens anders was. Hij lag niet te slapen. Adam was niet op vakantie. Nee, Adam was erbij. Hij stond naast Eva toen de slang haar benaderde. Hij hoorde het gesprek tussen Satan en tussen Eva. Hij zag dat Eva begon te twijfelen. En Adam keek toe. En terwijl zij aarzelde en uiteindelijk ook nam van de vrucht. En hij, Adam, hij zei niets. Hij deed niets. Hij greep niet in. En nog erger, toen Eva hem de vrucht aanraakte, nam hij die aan. En hij at. Wat had Adam moeten doen? Hij had moeten opstaan. En had moeten zeggen, Eva, stop, wat doe je? Weet je nog wat God heeft gezegd? Hij heeft ons uitdrukkelijk verboden om aan deze vrucht te eten. Vertrouw God en niet de slang. Doe dit nou niet. Maar Adam zweeg. En juist dat zwijgen was zijn zonde. Hij faalde niet alleen omdat hij van de vrucht at, maar omdat hij zijn geestelijke verantwoordelijkheid als man niet nam. Hij was geroepen om het voortouw te nemen, om te beschermen, om te spreken, om te herinneren aan Gods gebod. Maar Adam, hij liet het gebeuren. En de gevolgen, die zijn desastreus. Weet u, een paar weken geleden maakte mijn vrouw een grapje. Ze zei, weet je Martijn, waarom nou Satan Eva verleidde en niet Adam? Want zou Satan jou hebben verleid, dan had je niet alleen genomen van die vrucht. Je had alle vruchten gegeten met tak en al en had niks voor mij overgelaten. En dat is hoe mannen soms zijn, terwijl vrouwen altijd natuurlijk graag altijd de dingen delen met anderen. Maar dat is ook weer een grapje. Weet u, de Bijbel laat ons zien dat de zonde niet in de wereld kwam door Eva, maar door Adam. En dat zegt de Bijbel zelf. Lees maar Romeinen 5, vers 12. Daar staat, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En als je dan Romeinen 5 gaat lezen, wie is dan die ene mens in Romeinen 5? Er wordt gesproken over Adam, niet Eva. Maar Adam wordt verantwoordelijk gehouden. Waarom? Omdat hij wist wat goed was. En omdat hij toegaf, terwijl hij het had kunnen stoppen. Zijn zwijgen werd het begin van de breuk tussen God en de mens. Maar dan, zegt de Bijbel, komt het evangelie. Waar de eerste Adam faalde, daar stond de tweede Adam op. En dan zien we in 1 Korintiërs 15 vers 45 dat Jezus wordt genoemd de laatste Adam. De mens die gehoorzaam bleef tot in de dood. Door Adam kwam de dood. Maar door Jezus kwam het leven. De eerste Adam zweeg en hij liet het kwaad toe. De tweede Adam sprak en overwon het kwaad. De eerste liet zich meeslepen. De tweede nam verantwoordelijkheid voor de zonde van anderen. En daarom vandaag roep ik vanmorgen, of eigenlijk vanmiddag, de mannen van de gemeente op. Neem je geestelijke verantwoordelijkheid. Want dat is wat God wil. Wees geen zwijgende Adam. Sta op, spreek, leid, dien, bescherm. Want jouw passiviteit kan gevolgen hebben en verder reiken dan je denkt. Kijk, zie je ooit bij stilgestaan? Adam verzaakte. Hij had moeten ingrijpen. Hij stond erbij. En hij deed helemaal niets. Hij was niet de enige. Ook anderen kregen een toets op het gebied van vertrouwen, gehoorzaamheid en invloed. Ik moet denken vandaag aan het tweede verhaal, Abraham. God had Abraham een belofte gedaan. Dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als het stof van de aarde. En later zo talrijk zou zijn als de sterren van de hemel. Een kind was beloofd. Een erfgenaam. Maar het duurde. En het duurde. En het moest wachten. En ze moesten wachten. En het bleef stil. Jaren gingen voorbij. En dan komt zijn vrouw, Sarah, met een voorstel. Met een plan. Met advies. En dan kunnen we lezen in Genesis 16 vers 2 dat Sara tegen haar man zei: zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen meer kan krijgen. Neem toch mijn slavin Hagar. Misschien krijgen wij op die manier een kind. En wat doet Abraham? Hij luistert naar Sarah. Maar Abraham had op dat moment moeten zeggen: nee, Sarah, dit is niet Gods plan. Dit is geen goed idee wat je nu zegt. God heeft ons als man en vrouw samen een nageslacht beloofd. We moeten geduldig wachten op God. Maar ja, dat deed hij niet. Abraham dacht, net als Sarah, op dat moment een betere invulling te weten dan God zelf. Abraham liet zich beïnvloeden. Abraham werd meegetrokken in het ongeloof van zijn vrouw. En dat gebeurt vandaag nog steeds, ook onder elkaar als mens. Woorden van ongeloof klinken soms heel verstandig en ze lijken soms erg realistisch. Maar wat Sarah zei was niet belachelijk, want haar baarmoeder was gesloten. Dus vanuit perspectief van het vlees, van de mens, van de maatschappij waarin je leeft, was het ook onmogelijk nog voor haar om een kind te krijgen. Dus haar beredeneringen waren niet bizar, waren niet absurd. Het was begrijpelijk, als je vanuit die omstandigheden kijkt, dat zij dacht vanuit het fysieke dat het een verstandig slim plan was. bezigheden en dan ga je beredeneringen doen die voor het oog van de mens logisch lijken. Maar niet vanuit het oog van God. Want bij God is het onmogelijke mogelijk. En als God heeft gesproken, dan zal hij het doen. Maar Abraham was nog niet zo ver op dat moment in zijn geloof. Later wel, hè. Want later in het leven zie je dat als God zegt dat hij moet opstaan, Isaac moet gaan offeren, dat hij zelf tegen de dienstknechten zegt van, nou, ik ga nu op naar de berg Mora en ik kom straks weer terug met mijn zoon. Maar hij wist dat hij zijn zoon moest offeren. Ja, en de Hebreeën zegt later ook, hè, dat Abraham wist dat God bij machten was om Isaac op te wekken uit de dood. Hij was zo vol vertrouwen. Hij was bereid om te doen, omdat hij toen zo sterk geloof had, maar hij wist wat de beloften van God waren. Maar dat moest hij nog leren. Op dit moment zie je dat Sarah en Abraham zakken voor de test van hun leven. Ze zakken. Maar, weet u, als wij ongeloof en de beredenering daarachter naar luisteren, dan leidt dat vaak tot chaos, tot verwarring, tot ellende. En de consequenties, die reiken tot ver. Tot de dag van vandaag hebben wij wereldwijd te maken met de gevolgen van die ene beslissing. De conflicten en de oorlog tussen de zaad, het nageslacht van Ismaël, en de zaad en het nageslacht van Isaac. Dat er gaande is, duizenden jaren later, heeft allemaal te maken met dat moment dat er wordt gezakt. Examen, en die examen is niet goed afgelegd. En de consequenties zijn er tot vandaag. En ik wil daar iets over zeggen wat niet mijn preek is, maar ik wil het uitspreken. Ik heb iets opgeschreven. Even een zijstel. De Bijbel roept ons op tot gastvrijheid, tot openheid en liefde voor vreemdelingen. Maar nergens leert de Bijbel dat we ons ogen moeten sluiten voor vijandschap tegen het evangelie. Gastvrijheid mag nooit verworden tot geestelijke blindheid. We hebben in Nederland honderdduizenden, misschien wel meer dan 1 miljoen, vreemdelingen toegelaten, veelal afkomstig uit het geslacht van Ismaël. En de Bijbel zegt over Ismaël in het geslacht van Ismaël, in Genesis 16, vers 12, hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand tegen allen. En de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dit is geen etnische oordeel. Het is gewoon een geestelijke realiteit. Een beschrijving van een karakter dat zich verzet, dat in conflict leeft met zijn omgeving en dat zich niet onderwerpt aan Gods plan en leeft in vijandschap met God en met de christenen en met de joden. En toch hebben ook christelijke partijen, denk aan de ChristenUnie, denk aan het CDA, onder het mom van gastvrijheid, onder het mom van compassie en menselijke waardigheid, hun geestelijke verantwoordelijkheid niet genomen. Ze hebben de poorten geopend, maar niet gewaakt over wat er binnenkwam. Ze hebben medemenselijkheid gepredikt, maar geen geestelijk onderscheid gemaakt. En nu zitten wij en onze kinderen en straks de kleinkinderen met de gevolgen. Denk aan Sarah, toen zij zag dat Ismaël spotte met Isaac, de zoon van de belofte, toen zei ze tegen Abraham, stuur deze slavin met haar zoon weg. En weet u wat God toen zei, toen Abraham daar moeite mee had, omdat dat hem raakte? Doe wat Sara zegt. En waarom? Omdat er geen compromis is tussen het vlees en de belofte. Of in woorden die we makkelijker misschien begrijpen. Je kunt niet loyaal zijn aan Gods plan en tegelijkertijd ruimte geven aan dat wat dat plan ondermijnt. Johannes bevestigt dit ook. 2 Johannes 1 vers 10. Als iemand bij u komt die deze leer niet brengt, dan zegt Johannes, ontvang hem niet in uw huis. En zelf zegt Johannes, groet hem niet. Niet omdat we mensen haten, maar omdat we de waarheid van God lief hebben. De kerk moet haar waakzaamheid terugvinden. Zwijgen is geen neutraliteit. Zwijgen is naar mijn mening in de Bijbel nalatigheid. Passiviteit is geen liefde. Het is verraad aan de waarheid. En waarom ik dit oproep, toon medemenselijkheid. Maar vergeet je verantwoordelijkheid voor je eigen huis niet. Wees gastvrij, maar nooit ten koste van onze waarden, onze veiligheid en de toekomst van ons land. Weet u, het is echt naïef. Ik als man ben verantwoordelijk om te zorgen voor mijn gezin. En wij zijn een gastvrij gezin. Iedereen is welkom in ons gezin. Ja, en ik geloof in de woorden dat God de God is van de weduwe en de wezen. Ja, en wij zijn dankbaar dat onze schoonmoeder bij ons thuis woont. Maar wij denken wel na over wat wij in ons gezin binnenlaten. Want als wij iets binnenlaten, ons gezin dient God. En alles wat tegen God is, laat ik niet mijn gezin binnenkomen. Omdat ik weet dat ik daar geestelijke verantwoordelijkheid voor heb te dragen. En dat geldt voor ons land ook. Want ons land is ook een plek waar we willen wonen. En als wij niet onze geestelijke verantwoordelijkheid dragen, dan zijn we naïef en denken we niet na. Sorry dat ik het uitspreek, ik weet niet hoe u in het leven staat, maar ik vind het belangrijk om dat eens een keer uit te spreken. Ja, God heeft ieder mens lief. Maar ik heb het nu over nadenken over welke keuzes we maken en hoe we zorgen dat we in een land wonen waarin we niet vijandschap binnentrekken en gewoon maar laten gebeuren. Terwijl de Bijbel duidelijk is over de consequenties ervan. Dat heeft niets te maken met liefde. Het heeft te maken met nalatigheid en dat je verantwoordelijkheid niet neemt. Vanmorgen wil ik ook iets zeggen tegen de vrouwen in de gemeente. Neem je rol als hulp van je man dus goed in. Je hebt als hulp ontzettend veel invloed. Mijn vrouw heeft echt heel veel invloed op mij. Zij is de sterkste criticaster in mijn leven. Ja, en daar is ze goed in. En daar ben ik dankbaar voor. Want dat geeft mij feedback. En daar luister ik naar. Want daar leer ik heel veel van. Een man kan goede beslissingen nemen als zijn vrouw hem een goed advies geeft. Nou, Azara, haar advies was niet goed. Dat was een advies wat Abraham beïnvloedde. Maar een man kan ook verkeerde beslissingen dus nemen als zijn vrouw hem op een verkeerde spoor zet. U kunt uw man optrekken, maar u kunt hem ook naar beneden trekken. Uw advies, uw woorden, uw invloed als hulp kunnen uw hele gezin en uw nageslacht zegen brengen of juist diepe schade veroorzaken. Het is belangrijk dat we ons dat bewust zijn. Weet u, wij denken soms veel te lichtzinnig over zonde en dan kijken we naar die vrucht wat genomen is. Maar er zit heel veel gedrag achter. En die gedrag leidt uiteindelijk tot het nemen van een vrucht. Maar als wij het juiste gedrag laten zien, dan dan had dat voorkomen dat je dat vrucht had genomen. En God kijkt niet meer alleen naar dat vrucht. De zonde begon bij Adam, want hij zijn positie niet innam. Nou, we hebben gekeken naar Adam, de man die zweeg. We hebben gekeken naar Abraham, de man die luisterde naar het verkeerd advies. Hebben we gehad over mannen met verantwoordelijkheid en met invloed die op beslissende momenten faalden. En we hebben stilgestaan bij vrouwen die geroepen zijn om hun man tot hulp te zijn. En wat voor zegen of schade daarvan kan uitgaan. Maar er is nog een derde groep. Een groep die vandaag aan de dag waarin we leven misschien nog wel het meest wordt beproefd. De dienstknechten van God. Mensen in bediening. Mensen die geroepen zijn. Die gezalfd zijn. Die leiding geven in de gemeente van Christus. En ook zij kunnen zakken voor hun toets. Derde voorbeeld. En dan wil ik het gaan hebben over Lucas hoofdstuk 10. Daar kent u het verhaal. Een man die onderweg is van Jeruzalem naar Jericho. En onderweg wordt hij overvallen. Wordt hij mishandeld, beroofd en half dood achtergelaten. En dan het verhaal van Jezus. En niet zomaar, hè. Dan komt er een priester langs. Iemand die in de tempel dient. Een man van God. Een voorbeeld voor het volk. En hij ziet de gewonde man liggen en hij loopt er met een boog om hem. En daarna komt er een leviet. En ook deze leviet is vertrouwd met de wet en met de Bijbel. En hij dient in de tempel. Hij kent de offers. Hij kent de geboden. En hij doet precies hetzelfde. Hij ziet het en toch loopt hij door. Beiden hadden ogen om te zien. Beiden herkenden de nood. En toch deden ze niets. Waarom? Misschien vonden ze het ongemakkelijk. Misschien dachten ze, waarom nu? Waarom ik? Misschien waren ze bang of te druk. Maar ze beseften niet, dit is geen toeval. Dit is een toets. Misschien had God hen juist daar langs geleid om zijn liefde zichtbaar te maken aan deze man. Misschien was dit moment, juist het moment waarvoor ze geroepen waren. Misschien konden ze niet alleen iemands leven redden, maar zelfs zijn ziel. Wat hun reden ook was, ze faalden. En dat konden ze, en dat laat dus iets fundamenteels zien. Barmhartigheid is geen bijvak. Het is een hoofdvak. Op de vraag van de wetgeleerde, meester, wat is het grote gebod in de wet? Antwoordde Jezus, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Maar het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dat is de kern van Gods hart. En dat is wat hij zoekt in zijn dienstknechten. Niet alleen kennis, maar bewogenheid. Niet alleen diensten, of zoals ik nu doe, preken, maar liefde. Geen afstand, maar nabijheid. Ook vandaag zijn er dienstknechten die hun taak vervullen zolang het comfortabel blijft. En Jezus noemt dat ook wel eens in Johannes 10 een huurling. Iemand die vlucht als het moeilijk wordt, omdat hij niet werkelijk om de schapen geeft. En soms plaatst God juist zo'n iemand in een situatie waarin het wel moeilijk wordt. Waarin er sprake is van onrecht, verwarring, conflict. En dan is het verleidelijk om te zeggen, laat mij er buiten. Maar wat als dat moment geen toevallige last was, maar een goddelijke opdracht? Wat als jouw gehoor? gehoorzaamheid de sleutel had kunnen zijn van herstel. Want liefde is niet zeggen, liefde is niet zwijgen voor de liefde vrede. Echte liefde durft te spreken. Echte roeping durft verantwoordelijkheid te nemen. Echte barmhartigheid kijkt niet weg. Als God jou ergens heeft geplaatst, dan is dat niet voor niets. Dan is het misschien wel jouw Jericho-moment. Niet om op te lopen, maar om te handelen in de naam van Jezus. Drie toetsen. De toets van Adam, die erbij stond, maar zweeg. De toets van Abraham, eerst Adam, maar ook de toets van Abraham, die luisterde naar de stem van zijn vrouw, maar niet naar de stem van God. De toets van de priester en de leviet, geroepen mannen, vertrouwd met de wet, kennende het woord van God, en die toch de gewonde man voorbij liepen. Alle drie faalden, niet door gebrek aan kennis, maar door gebrek aan gehoorzaamheid, door gebrek aan bewogenheid en door gebrek aan moed. En laten we eerlijk zijn, deze toetsen zijn er nog steeds. In ons huwelijk, in onze bediening en de momenten dat het erop aankomt. God vraagt geen perfectie, maar beschikbaarheid. Geen religieuze routine, maar een levende hart. Geen titels of posities, maar gewoon simpelweg trouw. Dus, of je nu man bent, vrouw, voorganger, gewoon iemand die Jezus wil volgen. Weet u, vandaag kunnen we zeggen, Heere, laat mij slagen voor de toets die u voor mij heeft. Ik wil niet zwijgen als u spreekt. Ik wil niet luisteren naar stemmen van ongeloof. Ik wil niet voorbij lopen aan datgene waartoe u mij geroepen heeft. Geef mij geen schijn van godsvrucht, maar een hart vol liefde. Geen mooie woorden, maar echte daden. Geen religie, maar een echte relatie. Geen afstand, maar bewogenheid. Geef mij het hart van de barmhartige Samaritaan. Weet u, gemeente, gehoorzaamheid aan God zit niet alleen maar in de 10 geboden. Het zit in hoe wij iedere dag keuzes maken, moed hebben, onze stand innemen als christen, als kind van God. En dat wij ook durven nee te zeggen, of durven onze stand in te nemen als de situatie daarom vraagt. Ongeacht de consequenties. Besef me heel goed als ik zoiets uitspreek, en dat gaat op het internet komen, dat je heel veel kritiek kunt krijgen op wat je zegt. En toch denk ik dat je soms moet zeggen wat de Bijbel zegt. En we zijn geroepen niet om mooie woorden en alleen maar te hebben over oh, God is goed en God helpt je en God geneest je. Allemaal waar. Maar er zijn ook andere punten die ook waar zijn. Wat we ook in ons christelijk leven ons eigen hebben te maken. Heer, wil ik danken, Vader, voor deze middag. Ik ben dankbaar dat ik het woord mocht laten uitgaan. Het is een duidelijk woord. Het is een woord, Heer, waarin mijn verlangen is dat wij daarin mogen groeien. Het is een woord voor ons allemaal, ook voor mij. Ook ik heb momenten in mijn leven gehad dat ik, ja, gewoon gezakt ben. Maar, ja, het is niet van, oh, maar ja, dan sta ik maar weer op en ga ik door. Ja, natuurlijk ben ik dankbaar dat ik mag opstaan. En dat u alle dingen te goede doet werken voor diegenen die u lief hebben. En dat u een God bent van nieuwe kansen. Maar ik ben me ook meer dan ooit bewust dat mijn leven impact heeft ook op mijn koers, mijn toekomst, dat van mijn gezin, dat van mijn kinderen en dat van mijn kleinkinderen als dat er ooit al mag komen. En dat wij daar geestelijk verantwoordelijkheid voor dragen. En dat wil ik niet alleen voor mijn gezin, maar ook voor mensen om mij heen. Ik heb invloed in dingen die ik doe op anderen. En ik wil graag het goede doen. Heer, wilt u ons leren, zoals uit het woord zo duidelijk. dat we niet zoals Adam maar ons mond moeten houden, maar dat we juist op zo'n moment moeten ingrijpen. Oh, wacht, stop, niet doen. Dit is niet wat God wil. He, en dat wij daar die vrijmoedigheid mogen hebben. Of dat wij daarmee ja, het leven van anderen mogen redden. Dat we daarmee ja, vrede kunnen brengen, verzoening kunnen brengen. Er zijn zoveel voorbeelden in het leven. En Heer, wilt u de naamprediker zijn van het woord? Dat wij daarover mogen nadenken. En dat we ons bewust mogen zijn van onze positie. En van hoe, wie wij zijn als kind van u. Hoe u door ons heen wilt werken als licht in deze wereld. En dat wij iedere dag juiste keuzes mogen maken. Juiste woorden mogen spreken. Heer, ik dank u daarvoor.